Vanavond wil ik graag met u verder gaan met het boek Hosea. We hebben al drie hoofdstukken gehad. We hebben in de eerste drie hoofdstukken stilgestaan bij Hosea en Gomer. Hoe Hosea een ontuchtige vrouw moet trouwen. En wat een zinbeeld is van de Heere God, die met Israël een verbond gesloten heeft. We hebben gezien hoe Gomer ontrouw was, hoe Israël ontrouw was. En de laatste keer, het derde hoofdstuk, dat ondanks alles, dat de Heer zo liefdevol is en ondanks alles nog steeds van zijn volk Israël houdt. Onvoorstelbaar. Maar het is een onvoorwaardelijke liefde waarmee de Heer zijn volk lief heeft. En we mogen ook weten dat hij dat ook naar ons toe heeft. Dat zijn liefde naar ons toe niet afhankelijk is van onze liefde naar hem toe, maar dat zijn liefde voor ons onvoorwaardelijk is. Nou, dit beeld van Gomer en Hosea laten we een klein beetje achter ons. Het heeft er wel mee te maken, maar als we hoofdstuk 4 met elkaar gaan lezen, dan komen deze namen hier niet in voor. Maar het gaat meer over het resultaat wat er met Israël gebeurd is. Ik lees het hele hoofdstuk. Hosea 4. Hoort het woord des Heren, gij Israëlieten, want de Heer heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land. Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken. Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. Daarom treurt het land en al wat erin woont verkwijnt, zowel het gedierte des velds als het gevogel des hemels, ja, zelfs de vissen der zee komen om. Laat maar niemand een aanklacht inbrengen en laat maar niemand een terechtwijzing uiten, aangezien mijn aanklacht u geldt, o priester. Gij zult struikelen bij dag en met u zal ook de profeet struikelen bij nacht en verdelgen zal ik uw moeder. Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp ik u, dat gij geen priester meer voor mij zult zijn. Daar gij de wet van God, van uw God, vergeten hebt, zo zal ik uw zonen vergeten. Hoe talrijker zij werden, des te meer zondigden zij tegen mij. Hun eer zal ik in schande verkeren. Van de zonde van mijn volk eten zij. En op zijn ongerechtigheid zetten zij hun zinnen. En het wordt zo priester, zo volk. Daarom zal ik zijn wandel aan hen bezoeken en zijn handel hem vergelden. Dan zullen zij eten, maar niet verzadigd worden. Ze zullen ontucht bedrijven, maar niet talrijk worden. Want zij hebben nagelaten de Heere te vereren. Ontucht, wijn en most nemen verstand weg. Mijn volk raadpleegt zijn hout en zijn staf moet het voorlichten. Want een geest van ontucht doet hen dwalen, zodat ze zich in ontucht aan hun God onttrekken. Op de toppen der bergen slachten zij offers en op de heuvelen ontsteken zij die onder eik, populier en tierenbind, omdat de schaduw ervan aangenaam is. Daarom bedrijven uw dochters ontucht en plegen uw schoondochters overspel. Ik zal aan uw dochters de ontucht niet bezoeken die zij bedrijven, noch aan uw schoondochters het overspel dat zij plegen. Want zij zelf zonderen zich af met hoeren en brengen offers met aan ontucht gewijden. En zo komt het volk dat geen inzicht heeft ten val. Indien gij, o Israël, al een ontucht bedrijft, laat dan toch Juda geen schuld op zich laden. Kom dus niet naar Gilgal en gaat niet naar Bet-Awen en zweert er niet, zo waar de Heere leeft. Want Israël is weerspannig als een weerspannige koe. Nu zou de Heere hen weiden als een schaap in het ruime veld. Verknocht aan beelden is Efraïm, laat hem geworden. Is een roes geweken, dan bedrijven zij schaamteloos ontucht. Vurig minnen zij hun schilden, schande. Een wind heeft hen met vleugels omsloten en ze zullen beschaamd uitkomen met hun offers. Nou, dat is nogal wat we hier vanavond gelezen hebben. En dan denk je van, jongen, wat moet je hiermee? Nou, je hebt hier te maken met een aanklacht tegen het volk Israël. Israël staat schuldig tegenover God. De aanklacht staat hier voor de inwoners, de bewoners van het land. En vergeet niet, dit land, van wie hebben ze dat gekregen? Van God. Ze wonen in het beloofde land. Ze wonen daar bij de gratie van God. Ja? Dus ze wonen eigenlijk onder de genade van God in het land wat God hen gegeven heeft. En broeders en zusters, elke dag leven wij bij de gratie van God. Wij leven ook eigenlijk in het land wat God ons gegeven heeft. En het is maar Gods genade dat het volk daar mag wonen. Nou, wat lees je hier? Drie dingen. In vers 1. Wat ontbreekt er? Nou, zo kun je eigenlijk dit stukje lezen. Er ontbreekt aan het volk, er is geen trouw. Ten tweede, er is geen liefde. En ten derde, er is geen kennis Gods. Zie je deze drie dingen? Als deze drie dingen ontbreken in je leven, ja, wat heeft je leven dan nog voor zin? Ik denk dat het ook heel belangrijk is om Gods woord ten opzichte van Israël te vergelijken met Gods woord ten opzichte van de gemeente. Want er staat heel duidelijk in de Korinthebrief, in 1 Korinthe 10 staat, dat alles wat Israël meegemaakt heeft, ons tot voorbeeld is. En ik denk dat ook wij vandaag in heel veel gemeenten, en dat is ook een teken van de eindtijd, maar weinig trouw tegenkomen. Weinig trouw. En weinig liefde. Ja, daar staat bij de laatste gemeente voor de wederkomst van Christus, wordt de gemeente van de eindtijd vergeleken met Laodicea. En wat is het kenmerk van Laodicea? Geen liefde. Wat zegt er Jezus aan het einde in de eindtijdsrede in Matteüs 24? Een van de tekenen van zijn komst is de liefde zal verkillen. Nou, geen trouw. Geen liefde en geen kennis van God. Dat betekent eigenlijk, ik heb jarenlang geleden een boek gelezen van professor De Ruller over een gereformeerd predikant van de Gereformeerde Bond. En dat boek heette Godsverduistering. Dat mensen op de een of andere manier geen enkel besef meer hebben wie God is. Geen inzicht meer wie God is. Ze hebben geen relatie met God, ze hebben geen kennis van God. Nou, goddeloos. En ik denk dat we niet alleen Israël, maar ook in vele gemeenten, en ik hoop niet bij ons in de gemeente, maar in vele gemeenten afgezakt zijn tot dat niveau van Israël. Dat is het eerste. Het tweede, wat je dan hier ziet, dat is, er is geen trouw, geen liefde, geen kennis. Wat is dan de vrucht hiervan? Want dat blijft niet vruchteloos, daar gebeurt wat mee. Nou, als je dan ziet wat er in dat land gebeurt, in de eerste plaats staat er in vers 2, vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken. En bloedbad valt op bloedbad. Ik heb hier drie niveaus onderscheiden. In de eerste plaats zie je dan als vrucht hiervan een geestelijk verval. Alleen bij een geestelijk verval ga je vloeken. Vloeken heeft te maken met je relatie met God. Een geestelijk verval. Ten tweede, een sociaal verval. Want wat wordt er gedaan? Onwaarheid, leugen. Moorden en stelen. En als derde een verval in de ethiek, want dan zie je echtbreuk. Dat het huwelijk, als het ware, strand. Nou, en ik denk dat wij alle drie tegenkomen, niet alleen toen in Israël, maar ook vandaag in heel veel gemeenten. Met wat voor gevolg? Het uiteindelijke gevolg, en dat staat in vers 3, daarom treurt het land. Hoe is het mogelijk? Het land treurt. God heeft hen in een land gebracht, overvloeiende van melk en honing. En de Heer zegt tegen Mozes, Mozes, dat land waar jij naartoe gaat, dat is niet een land waar je in armoede hoeft te leven, want de bergen zijn rijk en ijzer, op de heuvels ontspringen bronnen, het is een land met zoveel rijkdom. En nou lees je hier, het land treurt. Het leidt uiteindelijk tot een heel teleurstellend geestelijk leven. Nou, dat is de situatie van Israël. En ik denk dat wij die situatie ook over kunnen brengen op menig gemeente. En misschien ook soms wel op je persoonlijk leven. Het is heel goed om daarna te luisteren. Nou, het tweede wat mij hier opvalt, dat is dat Hosea zegt, nou, maak mij geen aanklacht, hè? Klaag maar niemand aan. Want waar zit dat nou? Het probleem staat in vers 4, aangezien mijn aanklacht u geldt, o priester. Daar ligt het probleem, bij die priesters. Er staat in, misschien wel goed om even te kijken in Exodus 19... Exodus 19, vers 4. Exodus 19, vers 4. Vers 6. Exodus 19, vers 6. Daar staat als dat de Heer tegen het volk van Israël zegt, en gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn. Jullie hebben een priesterlijke taak. En die taak als priester, en hier staat het geldt u, o priester. Het volk Israël had een priesterlijke roeping. Nou, misschien wel goed om dat eventjes duidelijk te maken, want hier wordt niet alleen over een priester gesproken in het vijfde vers, of vierde vers, maar in het vijfde vers wordt ook over, als we weer terug gaan naar Hosea, wordt ook over een profeet gesproken. Nou, wat is het verschil tussen een priester en een profeet? Heel eenvoudig dit. Luister goed, een priester vertegenwoordigt het volk bij God. Ja? Een priester vertegenwoordigt het volk bij God. En een profeet vertegenwoordigt God bij het volk. Begrijpt u dat? Een priester brengt het volk God toe en een profeet brengt God naar het volk. En nou zie je hier notabene dat beiden, zowel de priester overdag en de profeet 's nachts, beide gestruikeld zijn. Ze zijn gevallen. Ze kunnen hun dienst niet meer vervullen. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, het wordt nacht in Israël. Er is geen priester meer. Er is geen profeet meer. Misschien wel goed om dat weer eventjes over te hevelen naar onze situatie. Wat staat in de Petrusbrief? Wij zijn een volk, Goden ten eigendom. Een heilig priesterschap. Vervult u uw priesterschap? Vertegenwoordigen wij het volk bij God? Bidden wij voor de gemeente? Bidden wij voor onze kinderen? Bidden wij voor onze familie? Wat is het belangrijk dat wij leren onze priesterdienst te vervullen? Maar tegelijkertijd ook profeet zijn. En God vertegenwoordigen in ons midden in de gemeente. Als we dat niet doen, dan krijg je het grote probleem wat er in vers 6 staat. En ik denk dat wij daar midden in terechtgekomen zijn. Ik merk dat niet alleen gewoon in de gemeente zelf, ook bij ons hier in de gemeente. Ik merk het ook bij die jonge kinderen, de bijbelklaskinderen, de zondagschool. Ik merk het op alle niveaus in de gemeente. En wat staat er dan in vers 6? Daar staat, mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat er geen priesterdienst meer is. geen profeet meer is. Mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. En kennis, wat hier gebruikt wordt, dat woordje kennis, wil niet alleen zeggen theoretische kennis. Maar kennis in de Bijbel heeft ook heel veel te maken met relatie. Met het kennen van. Het kennen van de Heer zelf. Ik heb u niet gekend, zegt de Heer. Ik heb geen relatie met je gehad. En vandaar dat er staat in vers 9, hele bekende, dit zijn gevleugelde uitspraken die eigenlijk in vele andere gelegenheden terugkomt. Want er staat er in vers 9, en het wordt zo priester, zo volk. Hoe is het ook alweer dat spreekwoord, zoals de ouders zongen, piepen de jongen, hè? Zo priester, zo volk. Je vindt het zo vaak terug. Zo ouders en zo zijn de kinderen.
Kunnen we het even doen hoor.
Ja, gelukkig wel. Maar het is wel een situatie waar wij vandaag mee te maken hebben. Toen ik dit zo las, zo priester, zo volk. Ja, ik zal eerst vertellen, dan spreekt mij dat zelf persoonlijk heel erg aan. Want ik heb ook een hele belangrijke, ja een belangrijke, ik heb een plek gekregen in de gemeente. Ik denk dat het ons als oudsten aan moet spreken. Ons als raad aan moet spreken. Ons als broeders aan moet spreken. Ons als zusters aan. Dat het ons moet aanspreken. Zo priester, zo volk. Waar begint het? Het begint met onze priesterdienst. Het begint met onze profetische dienst. Het begint met onze toewijding aan God. En dan kun je zien hoe een volk, en dat staat er ook letterlijk in dat stukje in vers 6, ze hebben de kennis verworpen. De kennis verworpen en de wet hebben ze vergeten. Nou, wat gebeurt er nog meer hier in Israël? Er staat in vers 7, in onze vertaling staat, hoe talrijker zij werden, des te meer zondigden zij tegen mij. Nou, ik ben wel blij dat er ook wat andere vertalingen zijn die dan wat zicht opgeven. Letterlijk staat er, hoe meer welvaart, hoe meer het volk gezegend werd, hoe meer zondigden zij. Nou weet u, broeders en zusters, dat is maar al te waar. Het is zo vaak dat hoe meer welvaart er is, hoe meer de zonde teert. En juist als die welvaart er niet is, als je soms teruggeworpen wordt op de basics, ja, dan ga je God zoeken. Ik denk dat Hosea, wat Hosea dan zegt, dat het maar al te waar is. Hoe meer welvaart, hoe meer men van de zonde gaat genieten en men allerlei dingen gewoon gaat vinden. Ik noem u twee voorbeelden, onlangs in de krant. De koopzondag is voor christenen geen taboe meer. Dat is de eerste. Tweede, wat vandaag in de krant stond, jackpot, loterijen, is voor christenen geen taboe meer. Terwijl dat vroeger uit den boze was voor christenen. De welvaart neemt toe en mensen genieten van de zonde. En het wordt eigenlijk heel normaal en het wordt ingeburgerd. En het resultaat? Nou, als je dat hier leest, het resultaat in vers 10, daar staat ze zullen eten en niet verzadigd worden. Je wordt nooit verzadigd. Hoe meer je hebt, hoe meer je nog meer wilt hebben. En je wordt nooit verzadigd. Nee, het gaat zelfs andersom. Je wordt verarmd. Het leidt tot verarming en verschraling van je leven. En dat zien wij vandaag heel duidelijk in Nederland. Hoe welvarend Nederland ook is, de mens verschraalt. Psychisch, geestelijk, persoonlijk. Je hebt met een enorme verschraling te maken in deze tijd. En dan ja, in vers 11, ik vind dat zo'n, ja, eigenlijk zo'n, ik vind deze Hosea, ik ben echt een beetje van Hosea gaan houden hoor, omdat hij zulke duidelijke uitspraken geeft, die je aan het denken zet. Soms heel moeilijk, want u heeft het heus al begrepen, als ik zo'n hoofdstuk lees, dan denk je van, nou wat moeten we daar nou toch mee? Daarom is het maar goed dat we er even over na gaan denken. En dat het voor ons wat geopend wordt. Maar ja, dan staat er in vers 11. Ja, vers 10, daar eindigt het stukje. Ze verschralen, ze worden niet verzadigd. En dan staat er aan het einde van vers 10, want zij hebben nagelaten de Heere te vereren. Eigenlijk staat daar ook, je zou dat kunnen vertalen met de woorden, ze hebben mij losgelaten. Ze hebben me vergeten. Ze zijn los van mij geraakt. En hoe komt dat dan in vers 11? Daar staat ontucht, wijn, most. En dan staat er zo'n duidelijke uitdrukking. Wat staat er dan? Nemen het verstand weg. Inzicht is weg, het verstand is weg. Het verstand wordt weggenomen. Ja, ik denk dat in de jaren 60 zei men al muziek, seks en drugs zullen de wereld, als het ware, van God overnemen. En zowel muziek, seksuele losbandigheid en drugs, amusement, wegvluchten in de onwerkelijkheid, neem je verstand weg. Er zijn maar heel weinig mensen die echt nog denkers zijn. Die niet voor zich laten denken, maar zelf leren denken. En dat het niet allemaal voorgeschoteld wordt en het als het ware zo ik vind trouwens dat zoveel beslissingen, zowel in de politiek, zowel op menselijk niveau, soms zo vlak zijn en niet diep doorgedacht zijn, waar ze later zo weer op terug moeten komen. Het is fout, een verkeerde inschatting geweest. We gaan nog even verder. Want in vers 12, dan gaat het, je komt dus in een situatie terecht waarvan je zegt, ja, maar ik geloof wel. Ik zoek God wel. Weet u, wij leven vandaag in een tijd waarin religie in is. En waarin maar heel weinig mensen vandaag, in de jaren 60 was het veel meer. In de jaren 60 was meer de God is dood mentaliteit. God bestaat niet. En nu leven in een tijd, binnenkort zag ik weer dat er weer een spirituele beurs gehouden wordt hier in Enschede. In deze tijd is het zo dat heel veel mensen wel in iets geloven. Er moet wel iets zijn. Ze zoeken God. Ze zoeken het goddelijke. Maar op een verkeerde manier. En dan staat er letterlijk hier in dit stukje, in vers 12, mijn volk raadpleegt zijn hout. En zijn staf moet het voorlichten. Nou, vroeger, ik heb er eens over gelezen, had men bepaalde staven die men op de een of andere manier bij elkaar hield en dan losliet, een soort mikado. En die staven die moesten dan een bepaalde richting geven waar ze naartoe moesten. Onder bomen, in een andere vertaling wordt hier gesproken over orakels. Waardoor ze God zochten. Weet je wat ermee bedoeld werd? Daar gingen ze onder populieren, onder eiken, onder terebinten zitten als de wind waait. En dan de manier waarop de wind door die takken waaide was voor hen een teken van, ja, God spreekt. Ze probeerden de stem van God te horen door deze bomen. Daar bovenop die heuvels. Met andere woorden, ze zochten God wel. Maar niet via de kanalen van die God ons aanwijst. Niet meer via de Bijbel. Niet meer via Jeruzalem. Want er staat heel duidelijk in de Bijbel dat Jeruzalem de plaats is waar God gezocht moest worden. En weet je wat ze deden? Daar staat letterlijk, even kijken, er staat in vers 13, ze gingen naar de toppen van de bergen. De toppen van de bergen. En op de heuvel. Ja, natuurlijk, zo'n top van zo'n berg, ja, dan ben je toch dicht bij God. Vandaag zien we dat heel veel mensen wel een relatie met God willen hebben, maar niet meer via de weg die God ons aanwijst. U weet dat ik afgelopen zondagmorgen gesproken heb over Rahab. En er was maar één huis wat gered werd. Dat was het huis van Rahab. Er is in deze wereld maar één huis wat gered wordt. Dat is de gemeente. Het grote probleem is dat heel veel mensen God willen zoeken, maar dan zeggen ze, daar heb ik helemaal geen kerk voor nodig. Daar heb ik helemaal geen gemeente voor nodig. Ik zoek God, mag ik het vertalen naar deze tijd, op de toppen van mijn emoties. Dan proberen ze als het ware op een bergtop te komen. En op de toppen van hun emoties proberen ze het goddelijke te ervaren. Maar het is ook zo weer weg. Ze zoeken de toppen van de bergen op. Er staat, ze laten zich voorlichten door het hout. Nou weet je, wij hebben ook onze informatiebronnen tegenwoordig. Ik zal u even wat laten zien. Ik heb hem meegenomen. Een bijbeltje. Statenvertaling. Dit bijbeltje, staat er nog voorin, heb ik gekregen van mijn vader. Op 19 januari 1964. Dus zeg maar zo'n 37 jaar geleden heb ik dit bijbeltje gekregen. 47 jaar geleden. Jongen, het is toch wat, hè? Heb ik dit bijbeltje gekregen? Nou, ik heb er best wel heel wat in gelezen. Nog niet zoveel in geschreven als nu. Maar voor in dat bijbeltje, daar staan twee van die blaadjes, een inlegvelletje, achterin ook. Dat kon je dan invullen als je de Jezus in je hart toe wilde laten. Ik heb dit nooit ingevuld. Ik heb er ook geen handtekening onder gezet, want dat durfde ik niet. Want, daar staat, het is van de Zakbijbelbond. Die is vandaag nog actief hoor. Daar staat, hierbij sluit ik mij aan bij de Zakbijbelbond en stel mij van nu voortaan tot leefregel om dagelijks een gedeelte uit de Bijbel te lezen. Indien mogelijk, tenminste een hoofdstuk. En dan komt het, en altijd een Bijbel of Nieuw Testament bij mij te dragen. En dan kon je je naam invullen, de datum en je handtekening. Ik heb het toen niet aangedurfd. Nou, waarom noem ik dit nu? Wij hebben onze nieuwe informatiebronnen. Weet je, mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis omdat deze Bijbel dicht blijft. We hebben ons hout waar we onze informatie vandaan halen. Wij worden tegenwoordig overspoeld met zoveel informatie dat we de informatiebron aan de kant leggen. Wat mij de laatste tijd zo opvalt, en ik heb het wel eens meer verteld, bij de bushaltehokjes zie je ze allemaal met zo'n klein dingetje. En je ziet, hè, dan denk ik bij mezelf, wat zou het toch mooi zijn als elke christen bij het bushaltehokje zijn bijbeltjes pakt en daar informatie uit gaat halen. Ja, dan denkt u misschien, ja, Theonie, maar je bent gek geworden. Maar zo was het. Zo was het. Zo hoorde het. Wij laten ons voorlichten door het hout. We hebben onze informatiebronnen en het gevolg is daarvan, we hebben geen tijd meer om uit de Bijbel te lezen. Nou, dat is hetgeen wat in Israël gebeurde. Ze hadden andere informatiebronnen en het gevolg was een geest van ontucht staat letterlijk, een geest van ontucht, staat er in vers 12, want een geest van ontucht doet hen dwaal. Ontucht heeft te maken van, je wil eigenlijk van geen gebod meer weten, je bent vrij en je doet wat je zelf wilt. En je wordt langzaam van God losgemaakt. Tot slot. Dan staat er op een gegeven moment dat Israël zo ver gekomen is, dat God op een gegeven moment bang is dat Israël, en Israël, daar hebben we het over de 10 stammen in het Noordrijk, dat Israël op een gegeven moment contact zal zoeken met Juda, staat er in vers 13. Laat jullie toch niet naar Juda gaan, om Juda te besmetten. En dan staat er letterlijk, kom dus niet, in vers 15, naar Gilgal, en ga ook niet naar Bet-Awen. Nou, misschien zegt u bij uzelf, ja, maar wat is dat dan? Nou, Gilgal is de plaats waar het allemaal begon in Israël. Daar werd Israël opnieuw besneden. Daar hebben ze het Pascha gevierd. Gilgal was als het ware, en u weet waarschijnlijk wel, Gilgal, de naam Gilgal, heeft verwantschap met het Hebreeuwse naam van Golgotha. Eigenlijk zegt de Heer hiervan, ga maar niet meer naar Golgotha. Want Golgotha zou besmet worden. Jullie zijn zo onwaarachtig. Het is voorbij. Dat is nogal wat, hè. Ga maar niet naar, ja, daar staat Bet-Awen, hè. Nou, dit is een verbastering. Een spotnaam staat er voor het woordje Bethel. Bethel betekent huis van God. En Bet-Awen betekent huis van zonde. En dat huis van God, dat mag niet meer besmet worden. Eigenlijk, en dat staat wel meer in de Bijbel, zien we hier dat God Israël als het ware overgeeft. En zegt, ja, het is voorbij. Het is voorbij, jullie zijn verhard. Er is geen weg meer terug. En dat is het ergste wat er kan gebeuren in het leven van een christen. Dat je je zo verhard hebt, dat er geen weg meer terug is. Nou, wat er met Israël gebeurd is, is voor ons tot voorbeeld. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is, dat er voor ons altijd een weg terug is naar Gilgal. En dat wij bij Gilgal, opnieuw bij Golgotha, ons aan de Heer mogen toewijden. Nou, je snapt al, ik kan er eigenlijk nog veel meer over vertellen. Maar ik wou het hier even bij laten vanavond.